No. Beste mensen, heel hartelijk welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Gert en Karin van den Berg hebben afgemeld, want die zijn nog bezig met de rest van de verhuizing en voorbereidingen voor het huwelijk van Koert en Matanja. Dus ja, die zijn gewoon druk. Maar die hopen wel gewoon lid te blijven. Ja, maar goed, een huwelijk kan even voorbereiding kosten hoor.
Ja, hoor.
Toch? Ja, zeker weten. Maar fijn dat u er in ieder geval bent. Heel fijn dat Harry en Tineke ook weer bij ons terug zijn. Heel fijn. En een bijzonder woord van welkom aan de familie Hogendoorn. Ik dacht dat ze in het kerkblad stonden, maar staan er nog niet in. Maar de volgende keer dan komen jullie er echt in als nieuwe leden. Misschien wil je heel kort iets over jezelf zeggen.
Ja, wij heet Koos en Lieneke. Dus we zijn geen u. We wonen in de Rede Kerk in Stolwijk. En we hebben gekerkt in Berkenwoude in de GGM. En nou, dat is het een en ander gebeurd. Maar nu zijn we hier dik al een half jaar ondertussen. En we voelen ons hier lekker thuis. Daarom ook hierbij komen. Dan kom je nog een beetje makkelijker tussen. En, ik dacht dat het heel fijn clubje was, maar het was het voorgaat.
Ja, maar het zit vanavond heel mooi vol. Heel fijn. Goed, degene die thuis meeluisteren ook hartelijk welkom. Ik stel voor dat we eerst met elkaar zingen uit Psalm 133, vers 1 en vers 3. Het gaat over de liefde. Dat is ook een centraal thema in het gedeelte waar we het vanavond over hopen te hebben. 133, 1 en 3.
Hij ziet hoe God voor is dat zonen van zelfde huis als broeders samen wonen door lief, door vuur niet wordt verdoofd. Het is als de zon op zogen Christus hoofd. De zon waarmee hij is aan God gewijd. Door haar rug het hart verblijft. Waar liefde woont, gebiedt de Heer den zegen. Daar woont hij zelf, daar wordt zij verkregen. Het leven tot in eeuwigheid.
Zijn er nog dingen waar, behalve dat ik de Heer wil danken dat u er weer bent, zijn er nog meer? Ja, Theo? Ja, want wanneer komt de uitslag? Vrijdag. Ja, spannend. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nog meer?
Mijn schoonmoeder heeft de uitslag gekregen.
Ja.
En dan krijgt ze dus een antibiotica infuus. Speciaal. Dan gaat ze eerst 2 dagen in het ziekenhuis. En dan verder nog 14 dagen thuis. Infuus.
Oké. Okay. 1 week in het ziekenhuis. En dan.
2 dagen in het ziekenhuis.
Oh, 2 dagen. Oké. Okay. Oké.
Okay. En dan nog 2 weken thuis.
Ja. Nog meer? Ik schrijf even de naam op, anders. Niet? Oké. Okay. getrouwe heren. Heb heel hartelijk welkom. Heb heel hartelijk dank dat u ons hier samenbrengt. Heer, wij danken u voor dat grote goed. Wat is het goed om hier in uw huis bijeen te zijn. Zomaar op een door de weekse dag. Zomaar apart. Even van alle drukte. Alles wat er kan zijn. Heer, er kan zoveel zijn. Ook als we ouder zijn en misschien gepensioneerd. Maar dan toch, het leven kent heel veel hectiek. En wat is het dan goed om als leden van uw gemeente apart zo bij elkaar te komen en ons te buigen onder uw woord. Stil te worden voor u. Heren, we danken u voor ruimtes als deze, waar we mogen weten dat u daar zelf woont. Heren, en als er liefde en verdraagzaamheid is onderling en verbondenheid, geestelijke verbondenheid, wat kan het dan goed zijn? Heren, dan mogen we toch ook iets van uzelf ervaren. En geef, Heren, dat we, wie we ook zijn, het mogen weten dat u in ons woont en werkt. Dat we niet ons eigen eigendom zijn, maar het eigendom van u, de Heer Jezus Christus, gekocht en gereinigd door uw dierbaar bloed. Heren, heb dank dat we dat evangelie mogen hebben. Het is een groot wonder. We horen ook deze dag weer van allerlei vervolgingen in zoveel landen van uw kinderen. Ach, Heren, gedenk hen. En geef dat ze mogen volharden. Geef hen daarin ook alles wat nodig is. Kracht en moed. Maar ook de ondersteuning van u steeds weer. Heren, wij bidden voor elkaar. Ieder in eigen omstandigheid. Het kan zijn dat we rondlopen met heel veel vragen, met ook heel veel zorgen, die we misschien toch liever voor onszelf houden. Maar wat is het een groot goed dat we een open weg mogen weten naar boven. Dat die zelf, u die zelf hebt geopend met uw bloed, en dat we over die weg met onze gebeden, met onze vragen, met onze moeite en zorg, ook met onze dank, steeds bij u mogen aankomen, om ze bij u te brengen. Heb hartelijk dank daarvoor. Heren, zo bidden we voor elkaar, we bidden voor heel de gemeente, ook degenen die met ons verbonden zijn thuis. Wilt u heel de gemeente goed en genadig zijn, en uw woord wat zondag en zondag gebracht mag worden, wilt u het rijk zegenen. Heren, zo danken we u dat Harry en Tineke er ook weer mogen zijn. En Heren, wat een wonder dat u met Harry tot hiertoe het nog wel hebt gemaakt. Uw naam zij hartelijk geprezen. En wilt u ook verder uw zorg zo over hen uitstrekken. Heren, zo danken we ook voor het nieuwe gezin, familie Hogendoorn in de gemeente. Wilt u ook hen tot rijke zegen stellen. Heb dank ook dat ze zich bij deze kring gevoegd hebben. Geef dat ze ook zo in dit verband met ons een goede tijd hier mogen hebben. Heren, zo bidden we voor Theo, als hij wacht op de uitslag, toch spannend. Er is zoveel gebeurd de afgelopen jaren. U hebt gesproken, bijzonder in die familie. Ach, Heren, wij bidden u, ontfermt u zich over hen. Wilt u hen vasthouden, wilt u hen beschermen, doe hen verkeren in uw schuilplaats, want daar is het goed. En Heren, daar is uw bescherming. En wilt u zo uw bewarende handen over hen uitbreiden. Heren, zo bidden we ook voor mevrouw Van Dam. Ook zorgelijk, wees met haar als ze voor een paar dagen opgenomen moet worden in het ziekenhuis. En geef ook dat datgene dat wordt aangewend gezegend mag worden. Maar wilt u ook met haar optrekken, Heren, want dat hebben we nodig. Niet alleen dat u zegen geeft in de middelen, maar ook dat u er zelf in bent en erbij bent. Wij bidden u, Heren, geef vanavond uw geest in spreken en luisteren en ook de bespreking, vooral ook van de vragen. Leid ons door uw geest, verlicht ons verstand, open ons hart steeds weer. En geef maar dat we veel uw stem mogen verstaan. Zo hebben we u veel te vragen, ook heel veel te danken. Zie in genade op ons allen neer. Wij bidden dat om Jezus wil alleen. Amen. Oké. Ik stel voor dat we met elkaar lezen uit Efeze 3. We zijn bezig met de behandeling van de Efezebrief. En we zijn toegekomen aan Efeze 3 vers 14. En we lezen voor vanavond tot en met vers 6 van Efeze 4. Ik schreef in het kerkblad dat ik dacht wel heel Efeze 4 mee te kunnen pakken. Maar dat was toch wel iets meer dan ik dacht. Dus we doen tot en met vers 6. Wilt u beginnen een vers te lezen? En dan gaan we zo even de kring rond.
Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus.
Uit welke al het geslacht in de hemel en op de aarde genaamd wordt. Opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid. Met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mensen.
De Christus door het geloof in uw harten gewonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt.
Omdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen, welke breedte en lengte en diepte en hoogte is.
En bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu die machtig is, meer dan overvloedig te doen, boven al wat gij wij willen of denken. Naar de kracht die in ons werkt.
Hem zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen.
Zo bid ik u dan, ik de gevangenen in de Heere, dat gewals waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt.
Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragen we elkander in liefde.
U benadigde te houden de eenigheid der geesten door de band des vredes.
Eén lichaam is het en één geest. Lijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één
Eén Heere, één geloof, één doop.
Eén God, één en Vader van allen die daar is boven allen en door allen en in u allen.
Ja, tot zover. Oké. Misschien goed om de Bijbel een beetje bij te houden, want het is dan best wel een beetje ingewikkeld stukje. Als je... Heb ik hem nog aanstaan?
Volgens mij wel.
Ja? Oké, nee, dan is... Ja, hij staat daar. Als je aan de universiteit je master hebt behaald, dan ben je, zoals men dat dan noemt, afgestudeerd. Maar dat betekent natuurlijk helemaal niet dat je dan uitgestudeerd bent, want dat raken we hier op aarde immers nooit. En dat is in het geloofsleven net zo. Er zijn mensen die menen dat na hun bekering, dat ze dan een soort geloofsdiploma ontvangen en dat ze wel zo ongeveer genoeg over de Bijbel weten en over God. Ik had ooit in een van de gemeenten een mevrouw die kwam tot geloof en toen kwam ze niet meer in de kerk en toen zei ze, ja, ik geloof en nou ben ik er, dus ik heb dat nu niet meer nodig. Maar ten diepste worden we dan pas echt leerling op de leerschool van de Heilige Geest. Geestelijke stilstand is geestelijke achteruitgang. Dit gedeelte in de Efezebrief is een kritiekeur van de apostel Paulus vanuit de gevangenis aan de gemeenteleden van Efeze. In hoofdstuk 1 heeft hij hen al geschreven dat God hen heeft uitverkoren vanaf de grondlegging van de wereld. En dat hij hem verordineerd heeft om kinderen van God te zijn. En hij zegt zelfs dat ze verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte. En als je dat allemaal hoort, dan denk je, met die gemeente zit het wel goed. En toch mist Paulus nog wat. Dat kan zomaar, dat je gewoon denkt, nou het zit allemaal wel goed met de gemeente. Maar Paulus die kijkt toch er net weer anders naar. Hij ziet namelijk te weinig geestelijke groei. Er straalt te weinig van hen uit. En in Openbaring 3 staat daar ook al wat over. Namelijk dat ze hun eerste liefde hebben verlaten. En wat doet Paulus dan in de gevangenis? Dan buigt hij zijn knieën. De weg naar buiten toe is voor hem afgesloten. Maar de weg naar boven niet. En die kan hij gaan. Prachtig ook de gebedshouding van de apostel. Hij buigt zijn knieën. Dat is natuurlijk een hele mooie gebedshouding. Vroeger gebeurde dat in de kerken ook. In Rooms-Katholieke kerk heb je nog steeds knielbankjes. In het protestantisme is dat in de kerken wat in onbruik geraakt. Het was niet zo praktisch en zo. En toch is het knielen een gebedshouding vol ontzag en vol eerbied. En dan bidt hij of de Efeziërs met kracht versterkt mogen worden naar de inwendige mens. Nou, tegenwoordig, als wij het over de inwendige mens hebben, dan bedoelen we meestal iets anders dan waar Paulus op doelt. Wij denken dan heel vaak aan eten en drinken, versterking van de inwendige mens. Maar Paulus denkt aan heel iets anders. Hij denkt aan geestelijk voedsel voor ons binnenste. Dat we van dag tot dag ook vernieuwd moeten worden naar het beeld van Christus. En niet een klein beetje, nee. Hij zegt het met kracht. En dan gebruikt hij ook het woord dynamis, dynamiet. Het is immers niet de bedoeling dat we lammetjes in de genade blijven. Die alleen maar een beetje melk kunnen verdragen. Nee, het gaat erom dat we ook de vaste spijs van het woord leren verdragen. Dat we het gaan begrijpen, verstaan, dat we het geestelijk herkennen. En bovendien hebben we die versterking natuurlijk ook nodig vanwege Satan. We hebben de strijd niet alleen tegen vlees en bloed, maar ook tegen Satan, tegen de overheden, de machten, de geestelijke boosheden in de lucht. En er zijn wat hun verkeerde machten. Die in onze tijd vooral ook via de ether hun weg wel weten te vinden. Satan en al die verkeerde machten die voeren hun aanvallen uit tegen onze inwendige mens. En zij willen niet dat in ons Christus koning is en dat Christus van binnenuit ons bestuurt. Nee, zij willen daar de scepter zwaaien. Bovendien hebben we het nodig om in de liefde geworteld en gegrond te zijn. En ook steeds meer te begrijpen van de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. En daarin ook is de liefde de meeste. Geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze, zegt Paulus elders, is de liefde. En dan met de bedoeling dat het allemaal uitloopt op het vervuld worden met al de volheid van God. Heel de volheid van God. En wat is dat dan? Hoe moeten wij nou vervuld worden met heel de volheid van God? Wel, de apostel doelt hier, en ja, dan gebruik ik even een ingewikkeld woord, de mededeelbare eigenschappen van God. God heeft heel veel eigenschappen, prachtige eigenschappen. Zijn liefde, zijn goedheid, zijn zachtmoedigheid, zijn geduld, zijn barmhartigheid, zijn rechtvaardigheid, zijn gevoel voor recht en eerlijkheid, zijn nederigheid, zijn eenvoud, zijn zelfverloochening, zijn onbaatzuchtigheid. Wat een prachtige eigenschappen. Hij is ook rechtvaardig. Hij verdraagt het onrecht niet. Maar alle eigenschappen van God zijn niet mededeelbaar. In de theologie gaat het over mededeelbare eigenschappen en onmededeelbare eigenschappen van God. En de mededeelbare eigenschappen van God, dat zijn bijvoorbeeld zijn liefde. Wij kunnen ook iets van liefde hebben. Als het goed is, hè? En daarin toch ook lijken op God. Wij kunnen ook iets van goedheid hebben. Hè? En van zachtmoedigheid. En langmoedigheid, hè? Zijn geduld. Zijn barmhartigheid. Hè? Er zijn mensen die zijn heel barmhartig. Hè? Wij kunnen ook iets van zijn rechtvaardigheid hebben. Dat we een sterk gevoel hebben voor rechtvaardigheid. Zijn nederigheid, hè? Zijn eenvoud, zijn zelfverloochening, zijn onbaatzuchtigheid, daar kunnen wij mensen ook iets van hebben. Er zijn eigenschappen van God die zijn onmededeelbaar, maar Paulus doelt hier op die eigenschappen van God waar mensen ook iets van kunnen hebben. En dan, hoe meer ook we gegrond zijn in de liefde, hoe meer we ook zullen kennen in ons leven van die eigenschappen van de Heer. En Paulus tilt het hier wel tot heel grote hoogte. Hè. Wij zeggen heel vaak van, wat zou het mooi zijn hè, als we al iets van die eigenschappen, van die mededeelbare eigenschappen van God hebben. Iets, hè. Zo praten wij vaak heel bescheiden daarover. Maar Paulus zegt niet, nee, een klein beetje, dan is het wel genoeg. Nee, Paulus zegt, de volheid van God, dat die in ons lichamelijk woont. De volheid. Dan bidt hij ook of ze steeds meer eigenschappen van Christus mogen bezitten. En dat ook mogen uitstralen. Christus woont. Ik zeg het fout. Ooit was er iemand in wie heel de volheid van God woonde. Volmaakt. Dat was Jezus. En Paulus bidt of dat ook bij ons zo mag zijn. Nou, wij weten dat wij nooit voor 100% als Christus zullen zijn. En wij weten dat ook nooit hier op aarde echt dat voor 100% zo mag zijn. Toch is het wel het gebed van Paulus. Van Heere, doe dat. Paulus weet natuurlijk ook wel dat het nooit volmaakt hier wordt op aarde, maar hij bedoelt daar wel mee van zoveel mogelijk dat wij het beeld van Christus vertonen en wij ook delen in die mededeelbare eigenschappen van God. Dat we steeds meer op hem gaan lijken en dat zijn beeld steeds meer herschapen wordt in ons. En als apostel bidt of dit werkelijkheid mag worden, dan heeft hij voor ogen dat de geest in één keer zo krachtdadig werkt, dat de Efeziërs zover mogen komen, maar dat bedoelt hij niet van de ene dag op de andere. Nee, Paulus weet heel goed van dat is een heel proces. We zouden dat ook niet in één keer aankunnen. Stel dat ineens we vervuld zouden worden met al die prachtige eigenschappen van God. Dat zou te veel voor ons mensen zijn. Hè? Ik moet denken aan mensen in concentratiekampen. Stel dat je nou maanden of een paar jaar in een concentratiekamp hebt gezeten. Je hebt nauwelijks eten en drinken gehad. Je bent ondervoed en je wordt bevrijd van de een op de andere dag. En stel dat je bij mensen komt en die gaan ineens van alles voor je koken, vette soep en een hele grote maaltijd met een vette worst erbij. Dat kun je helemaal niet verdragen. Dat gaat absoluut niet. En zo is het ook. Zo is dat ook in het geestelijke. Hè. Ook daarin is een bepaalde orde. De kleintjes, zegt Paulus elders, die moeten eerst gevoed worden met een redelijke onvervalste melk. En tegen de Korintiërs zegt hij in 1 Korinthe 3, ik heb u met melk gevoed, nog niet met vaste spijs, want jullie konden die toen nog niet verdragen. En die verdraag je nu ook nog niet. Hè? Dat is het mooie van God. Hij weet precies wat wij nodig hebben. Hè? Hij wil ons niet overvoeren, maar zo geleidelijk datgene wat we kunnen verdragen. En steeds wat meer. En met de bedoeling hè, dat er groei is. En dat we geestelijk ook meer en meer volwassen worden. In Hebreeën 5 zegt hij dat de vaste spijzen voor de volwassenen in het geloof is. En dan zegt hij letterlijk, voor de volmaakten is de vaste spijs. En volmaakten, ja, dat is zo vertaald. Dat betekent niet dat wij hier op aarde ooit helemaal de volmaaktheid, maar voor degene die het verst bereiken. En om het even concreet te krijgen, moeten we maar denken aan lammetjes. Lammetjes die houden zich vaak op in de dalen. Hè. Daar grazen ze wat, voorzichtig en ze drinken melk. Maar zij beklimmen nog niet de hogere toppen. En in dalen hebben ze ook weinig uitzicht en minder frisse lucht als wanneer je hoger opkomt. En in die dalen kan het ook heel heet zijn. En hoe geweldig kan het dan zijn om in de bergen verder naar boven te klimmen. Geen wonder dat de apostel ook de Efeziërs aanmoedigt van, nou, zo is het ook in het geestelijke. Je moet niet altijd in dat dal blijven verkeren, maar er moet geestelijke groei zijn. Hè, dat je in de hogere gedeelten terechtkomt. Je kunt ook denken aan een identificatiefiguur. Hè. Ik zat even te denken aan de tijd van toen ik op middelbare school zat. Hè. En misschien hadden jullie dat ook wel, dat je toen tegen bepaalde leraren opkeek of leraressen. Dat je dacht van nou, daar wil ik ook wel een beetje op lijken of op die. En ik weet wel dat ik leraren had dat ik dacht van nou, dat, als je zo volwassen wordt, dan zit het helemaal goed. Maar nou moet het ons verlangen zijn, hè, dat we steeds meer op Christus gaan lijken. En in vers 7 lezen we dan waarom Paulus dit verlangt voor de Efeziërs. Opdat Christus door het geloof in uw harten woont. Hè? Dat hij daar woont door het geloof. En dat woord woont, dat mogen we wel onderstrepen. Hij zegt niet opdat Christus door het geloof in uw harten komt logeren. Hè? Zo voor een paar dagen of zo. Of dat hij op visite komt. Nee, dat hij er komt wonen. En wonen heeft iets blijvends, iets permanents. Wonen, als je één keer goed woont, dan ga je niet een paar maanden later weer verhuizen of zo. En als de Heer Jezus dan in onze harten woont, dan wil hij ook van binnenuit. Hè, die inwendige mensen, dat van binnen, dat neemt Paulus eigenlijk het hele hoofdstuk mee. Van binnenuit wil hij dan ons leven ook besturen. Als een soort besturingssysteem, waardoor ons leven helemaal geleid wordt door hem. En als hij ons levenshuis bewoont, dan neemt hij geen genoegen met alleen maar de badkamer of zo, of de woonkamer. Nee, dan wil hij niet alleen maar medebewoner zijn, maar dan wil hij hoofdbewoner zijn. En dan wil hij ook de leiding over ons leven hebben. En die leiding zullen we dan wel uit handen moeten geven. Wij kunnen zoiets hebben van, ja, Jezus mag wel, of de Heer mag wel een beetje meedoen, maar we willen zelf ook de touwtjes in handen houden. Nee, hij is dan degene die de touwtjes in handen heeft, als het goed is. En wij dogen uit mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. En dan staat er in vers 20, hem nu, die machtig is, meer dan overvloedig te doen boven alles wat wij bidden en denken. Hè. Wij denken wel eens te klein van de Heer. Hè. Dan bidden we om iets. En in het achterhoofd kunnen we al zoiets hebben van, ja, maar het zal wel niet, het zal een groot wonder zijn als. En dan zegt Paulus, ja, maar hij is machtig om meer dan overvloedig te doen boven wat wij bidden of denken. En dan vers 18. Zeg ik dat goed? Is dat vers 18? Nee, toch? Jawel. Ten volle te begrijpen de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte van Christus en van zijn liefde. Met alle heiligen. Dat is een hele zin. Ten volle te begrijpen, de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte van Christus en zijn liefde met alle heiligen. Nou, heiligen, dat zijn niet mensen zonder zonde, maar dat weet u. Heiligen zijn mensen die door de Heer apart zijn gezet, hè? Die niet van de wereld zijn, maar die apart zijn gezet, hè? Die getrokken zijn vanuit de duisternis naar het wonderbaar licht van de Heer, en die zijn aangenomen tot zijn kinderen. Maar dan is het wel de bedoeling dat we met alle heiligen de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte van Gods liefde leren verstaan. En dat betekent dat Paulus de liefde van God tekent als een soort gebouw, een kubus, een rechthoekig gebouw. En hoe breed is de liefde van Christus, van God? Nou, in Openbaring 5 lezen we over alle geslachten en talen en volken en natiën. Dat betekent dat zijn liefde wereldbreed is. Die strekt zich uit over de hele wereld. Hoe lang is die liefde? Wel, in Jeremia 31 zegt God: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Zijn liefde verduurt de eeuwigheid. Hoe diep is die liefde? Die is onpeilbaar diep. En dat werd zichtbaar in de neerdaling van zijn zoon. Die verkeerde in de hoogte, de zaligheid. En hoe diep daalde die neer vanuit Gods liefde en vanuit de liefde van Christus ook, tot in de diepte van onze verlorenheid. En hij wilde zelfs afdalen tot in de hel, de diepte van de Godverlatenheid. En hoe hoog is zijn liefde? Die is hemelhoog. En dan gaat het er maar om of we in die liefde geworteld en gegrond zijn. Of we geworteld zijn in Christus zelf. Dat we leven uit hem en onze voedingssappen uit hem betrekken. En dat we die liefde ook echt bekennen. En ja, bekennen, dat is een kernwoord in de Bijbel. Dat betekent kennen en liefhebben. Kennen vanuit de liefde. Het is bevindelijke kennis. Hartekennis. Kennis waarin het hart meekomt. Om zo vervuld te worden met al de volheid van God. Nou dan, hoofdstuk 4. Daar hamert Paulus op de eenheid van het geloof. Ja, nou dat is een hoofdstuk apart. Eenheid van het geloof, daar is het in onze kerken droevig mee gesteld. In onze tijd vooral. De heiland bad in het hoge priesterlijk gebed op dat ze allen één zijn. Allen. En in het kleine Haafsrecht staan maar liefst 4 kerken. En dan zijn er ook nog Haafsrechters die ik zondagsmorgens tegenkom en die dan keurig met een tasje richting Gouda rijden. Dus die dat dan ook nog buiten Haafsrecht zoeken. En dan denk je verdeeldheid ten top. En meteen in vers 2 doet Paulus een klemmend beroep op de Efeziërs en op ons om ootmoedig, nederig te zijn, zachtmoedig, langmoedig, en dat is geduldig, om elkaar in liefde te verdragen. Nou, en de liefde is nogal eens in gemeenten zoek. Ik weet niet of u dat ook meegekregen hebt vandaag, maar vandaag was in het nieuws nogal Open Doors aan het woord over de toename van de christenvervolging wereldwijd. Nigeria kwam ook nogal aan bod. En die mensen snappen er natuurlijk niks van. Hè? Dat wij om een heel klein dingetje een nieuwe kerk kunnen stichten. En terwijl daar de vervolgingen, je moet lijden om christen te zijn. En het is natuurlijk wel iets van weelde als je alle verdeeldheid maar verdraagt en ook er soms aan meewerkt. De Bijbel veroordeelt het. Paulus zegt dat we elkaar moeten verdragen in liefde. En waar de meeste kerkscheuringen door komen, dat is gemis aan liefde en door bepaalde karaktertrekken. Het is lang niet altijd zozeer de leer, maar het is heel vaak bepaalde kerkleiders die willen heersen en denken dat ze het alleen weten. In vers 3 lezen we dan dat we ernaar moeten streven de eenheid van de geest te behouden. Hoe dan? Door de band van de vrede. Eenheid van de geest. En band van de vrede. We leven in een tijd waarin er veel aandacht is voor het lichaam en lichamelijkheid. Ook heel veel aandacht voor ons gevoel. Hè? En er is veel individualisme en subjectivisme. En dat dringt ook de kerken binnen. En velen beluisteren preken zo vanuit hun gevoel. En als het goed voelt, dan is de preek goed. En voelt het niet goed, dan deugt de preek niet. Nou, ik heb wel eens preken gehoord die voor het gevoel niet zo aangenaam waren. Maar die ik wel nodig had. En te midden van deze situatie klinkt er een roep vanuit de verte en vanuit verre tijden van de apostel, vanuit de gevangeniscel, een roep om eenheid. Eenheid van de geest door de band van de liefde. En weet u wat een grote vijand is voor deze eenheid? Dat is heerszuchtigheid, onze wil opleggen aan anderen, een heersersmentaliteit. Terwijl het in de kerk ten diepste gaat om het dienen. Dient elkander door de liefde. En zie hoe lief ze elkander hebben. En dan de versen 4, 5 en 6. Ik neem ze even bij elkaar. Want die zijn heel bijzonder opgebouwd. Die bestaan allebei uit drie groepen. In vers 4 gaat het over één lichaam, één geest, één hoop. In vers 5 over één Here, één geloof, één doop. En in vers 6 staat als een paraplu over al die anderen de ene God en Vader van allen. Die boven alle en door alle en in alle is. Dat betekent 7 keer een eenheid. En 7 keer is het getal van de volheid. Dus de apostel die laat hier ook nog heel prachtig beeldend zien van ja, maar zo belangrijk is nou het één zijn, de eenheid in Christus. En ook bijzonder dat in deze verse de drie eenheid zo mooi naar voren komt. In vers 4 gaat het over de geest. Eén lichaam en één geest. Hè? Het lichaam is de kerk. De kerk is het werk van de geest. Hè? De gemeente, het lichaam van Christus. En vanuit die ene hoop trekt die kerk stoet door de wereld als pelgrims, hè, op weg naar de toekomende stad. Vervolgens gaat het naar Christus, hè, één Here, en het geloof in hem. En dan eindigt de apostel in de Vader. Eén God en Vader, boven alle, door alle en in alle. Nou, als we dit allemaal tot ons laten doorwerken, op ons laten inwerken, dan komt natuurlijk wel de vraag naar boven van hoe krijgen wij meer eenheid? Geestelijke eenheid, kerkelijke eenheid. Wat we ook kunnen zeggen over de Rooms-Katholieke Kerk, één ding kunnen we over haar nooit zeggen, dat ze vreselijk verdeeld en verscheurd is. Ik weet het, ook in die kerk zijn kerkscheuringen geweest, hè? 1054 tussen de Westerse Kerk en de Oosterse Kerk. 1517, reformatie. 1870, toen kwam de oud-katholieke kerk, hè, want toen eiste de kerk van alle katholieken de aanvaarding van het dogma van de onfeilbaarheid van de paus. En toen waren de mensen die zeiden van ja, sorry, maar die paus is niet onfeilbaar, daar gaan we niet mee. En toen kwam er een scheuring en toen kwamen de oud-katholieke kerken. Maar voor de rest is die kerk wereldwijd één gebleven. En ook liturgisch is daar heel veel eenheid. Maar wat meer eenheid betreft hebben wij onze natuur niet mee. We hebben onze cultuur niet mee. Wat zou het al mooi zijn, wat zou het al een winst zijn, hè, als alle kerken nou gewoon eens de oude geloofsbelijdenissen zouden opnemen in hun belijdenissen. Maar wat zeggen bijvoorbeeld de remonstranten? Iedereen mag zijn eigen geloofsbelijdenis schrijven. Jij beleidt wat goed voelt voor jou. En wat zeggen de vrijzinnigen? Laat ons alsjeblieft vrij en zadel ons niet op met een belijdenisgeschrift. En ik voorzie, maar misschien is dat kleingeloof, eerder nog een verdere verbrokkeling dan meer eenheid. Maar laat het wel ons gebed blijven, opdat ze allen één zijn. Dank u wel. Ik stel voor dat we eerst al met elkaar zingen. Daarmee neem ik dan ook bijna afscheid van de luisteraars. Maar ze kunnen nog wel even een vraag doorgeven via de app of de mail. En als die binnenkomen zal ik nog even de geluidsinstallatie aanhouden. Maar we gaan zingen Psalm 25 vers 7 en vers 10. Kleine blaadjes gemaakt, dan kon het. Maar de vragen staan er wel allemaal op als u naar die kant even doorgeeft en naar deze kant. En ik hou even mijn telefoon in de gaten of er een vraag van thuis binnenkomt. Oh, ik dacht dat ik er genoeg zou hebben, maar dat is. Oh, wacht. Ja, ik heb er hier nog één. Daar heb ik die. Ja, maar dat moet. Oké, ik wou zeggen, want ik heb hier. Ja, dat is, net leerlingen van middelbare school. Mogen we samen doen? Ja, mooi. Nou, ik zie geen vragen binnenkomen, dus ik ga ervan uit dat dat niet meer gebeurt en dat ik dit ding kan uitzetten. Hartelijk dank voor uw meedoen en we hopen tot de volgende keer.